Een hele goede morgen, gemeente. De rage die is ontstaan is, ik weet niet of u ervan gehoord hebt, second love. Vreselijk, hè? Dankjewel. Second love wil zeggen, als je nou in je huwelijk toe bent aan een andere relatie, dan kun je via internet, kun je daar als getrouwde man of vrouw stiekem vreemd gaan met een ander. Een keiharde business waarbij geld verdiend wordt aan de begeerte die in mensen is. Weet u dat 2 van de 5 huwelijken in Nederland kapot gaan door overspel? En weet u wie daar de dupe van zijn? Niet alleen de man en de vrouw, maar ook de kinderen. Het leed wat daar gebeurt is vaak zo ontzettend schrijnend. En dat komt omdat wij als mensen nog maar 1 norm hebben. En dat is de norm van het eigen ik. De norm van het plat, ordinair genieten. Voor zover je van genieten kunt spreken. En ik begrijp dat. En ik vind dat ook logisch. Want als je God buiten je leven zet, als je gelooft dat er geen God is en dat met dit leven alles afgelopen is, dan blijft er maar 1 ding over en dat is leven de lol, voor zover je van lol kunt spreken. Haal uit dit leven wat er uit te halen is, want hierna is er toch niks meer. Er is ook een financiële crisis in Nederland. Dit jaar gaan we met elkaar, volgend jaar, moet ik het andere knopje nemen? Oké. We gaan volgend jaar met elkaar 6 miljard euro bezuinigen. 6.000 miljoen euro. Dat is een heleboel geld. Maar weet u dat als wij allemaal met elkaar onze belasting netjes zouden betalen, alle Nederlanders, en we zouden niet zwart werken, en het zou op zaterdag niet zo druk zijn met al die klussen die gedaan worden, waar geen belasting over betaald wordt, dat we dan helemaal geen financiële crisis zouden hebben, dan zouden we zelfs geld over hebben en onze staatsschuld aan het aflossen zijn. En er is een machtscrisis in deze wereld aan de gang. En ook dat is gevolg van begeerte. Kijk maar wat er in Syrië gebeurt. En het ontstellende leed wat daar aangericht wordt. Meer dan 100.000 mensen zijn daar al omgekomen. Gruwelijk als je de verhalen leest. Maar niet alleen in het groot, ook in het klein komt dat voor. Zelfs in christelijke gemeenten komt het voor. Dat er machtswellust is. En vrienden, de oorzaak daarvan is gelegen in de begeerte van de mens. En de Bijbel spreekt daar ook over, heel nadrukkelijk. In de eerste Johannesbrief, daar onderscheidt de schrijver 3 begeerten. De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Is niet uit de Vader, maar uit de wereld, zegt Johannes. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Daar hebben we ook van gezongen. De wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Nou, de vraag waar ik vanmorgen met u bij stil wil staan is, hoe voorkom je nou dat je leven als christen door begeerte verwoest wordt? Want dat is wat begeerte in de mens aanricht. Zowel seksueel als financieel als op het gebied van machtswellust. Het werkt verwoestend. En daarvoor wil ik met u gaan lezen in het Oude Testament in de geschiedenis van Achan in Jozua 7. Ik wil even met u inzoomen waar we in de geschiedenis staan, want we vallen zomaar plotseling midden in een verhaal in. In 1440 is het volk uitgetrokken uit Egypte. 40 jaar later, in 1400, zijn ze aangekomen aan de grenzen van het beloofde land. Dan trekken ze de Jordaan over. Dan vindt de besnijdenis plaats en dan, korte tijd later, staan ze voor Jericho. U kent het verhaal, ze moeten 7 keer rondom Jericho trekken, iedere dag 1 keer. En de laatste dag 7 keer. En dan op die 7e keer moeten ze juichen en dan vallen de muren van Jericho naar beneden. En iedereen moest gedood worden in Jericho, behalve Rahab en haar familie, omdat ze de twee verspieders geholpen had. En dan zegt de Heere tegen Jozua: Jozua, denk eraan, niemand mag iets meenemen van wat daar in Jericho is. Alles is voor de Heere, voor de schatkamer van de Heere. En zo gebeurt het. Iedereen wordt gedood in Jericho. Ontstellend, hè? Ik weet nog goed, toen ik mijn eerste Bijbelstudie kreeg in 1973, dat is nu 40 jaar geleden, toen kreeg ik die van iemand en dat ging over de koningen en over al de, en dan las je over al de, ja, hoe de volken gedood moesten worden. En toen zei ik, is dat nou een God van liefde die dat soort dingen doet? Omdat ik nog weinig begrip had van de heiligheid van God. Maar dat zie je hier heel duidelijk weergegeven. Jericho moest met de grond gelijk gemaakt worden. Iedereen moest gedood worden. Omdat de Heere God wist, als we dat niet doen, dan zal uiteindelijk de gruwelen waar deze volken in leven, zullen het volk Israël in bezit gaan nemen. En dat is later ook gebeurd. Maar dan gaan we samen lezen in Jozua 7, want dan zien we waar het fout ging. U mag het ook meelezen van het scherm. Ik lees het voor in de herziene Statenvertaling. Maar u mag het uiteraard ook in uw eigen Bijbel meelezen. En daar staat: maar de Israëlieten pleegden trouwbreuk met wat door de ban gewijd was. Want Achan, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera, uit de stam Juda, nam van wat door de ban gewijd was. Toen ontbrandde de toren van de Heere tegen de Israëlieten. Toen Jozua mannen stuurde van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Aven ligt, ten oosten van Bethel, zei hij tegen hen: trek op en verken het land. De mannen trokken op en verkenden Ai. Daarna keerden zij terug naar Jozua en zeiden tegen hem: laat niet heel het volk optrekken, maar laat ongeveer 2000 man of ongeveer 3000 man optrekken om Ai te verslaan. Vermoei daarmee niet heel het volk, want ze zijn maar met weinigen. Toen trok ongeveer 3000 man van het volk op daar naartoe. Maar zij sloegen voor de mannen van Ai op de vlucht. En de mannen van Ai doden van hen ongeveer 36 man. En zij achtervolgden hen van voor de poort tot Shebarim toe en versloegen hen op de helling. Toen smolt het hart van het volk van angst en het werd tot water. Ziet u wat er gebeurt? Achan is ongehoorzaam en neemt van wat aan de Heere gewijd was voor zichzelf. En het gevolg daarvan is dat 36 mensen omkomen. 36 mensen komen om, omdat één persoon er niet met zijn vingers vanaf kon blijven. En zo zitten wij ook vandaag de dag opgescheept met de zonde in deze wereld. Omdat er eens in het verleden één persoon, twee personen zijn geweest die gezondigd hebben tegen de Heere. Zoals de Bijbel zegt dat de zonde van Adam tot ons allen is doorgegaan. En wij allemaal met dat probleem zitten. Als dit gebeurt, dat die 36 mensen omkomen, dan is Jozua volledig van slag af. En hij begrijpt er niets van. Hij zegt: Heere, u zou toch met ons zijn? U zou toch meegaan? U hebt toch beloofd dat u al de volken aan ons zou onderwerpen? En dan gaan ze samen bidden. Jozua en de oudste van het volk. Ze knielen voor de ark en ze bidden de hele dag tot God. Ze roepen tot God: God, wat is er aan de hand? Wat is er fout gegaan? En dan zegt de Heer in vers 10. Toen zei de Heer tegen Jozua: sta op. Waarom ligt u zo met het gezicht ter aarde? Israël heeft gezondigd. Ook hebben ze mijn verbond dat ik hun geboden had overtreden. Bovendien hebben ze genomen van wat met de ban gewijd was. En ook gestolen. En ook gelogen. En ze hebben het ook bij hun huisraad gelegd. Daarom zullen de Israëlieten niet kunnen standhouden tegenover hun vijanden. Excuus. Dat heb je als je op het verkeerde knopje drukt, hè? Zij zullen voor hun vijanden vluchten, want zij liggen onder de ban. Ik zal voortaan niet meer met hen zijn. Niet meer met u zijn als u de ban niet uit uw midden uitvaagt. En dan krijgt Jozua van de Heere God de opdracht om de volgende morgen het hele volk voor zich te laten komen. En dan zegt de Heere, ik zal aanwijzen wie het gedaan heeft. En zo gebeurt het ook. Zo komt het volk de volgende dag voor hem. En dan wordt uiteindelijk Achan als schuldige aangewezen. Eén voor één komen de stammen voor Jozua. En dan wordt de stam van Juda aangewezen. En dan komen alle geslachten van Juda één voor één naar voren. En uiteindelijk de families van dat ene geslacht. Uiteindelijk persoon voor persoon. En dan wordt Achan aangewezen. En dan zegt Jozua tegen Achan, mijn zoon, geef de Heere, de God van Israël, toch de eer. En doe voor hem belijdenis. Vertel mij toch wat u gedaan hebt. Verberg het niet voor mij. En dan vertelt Achan tegen Jozua, het is waar, ik heb tegen de Heere, de God van Israël, gezondigd. En ik heb zo en zo gedaan, want ik zag onder de buit een mooie, kostbare Babylonische mantel. 200 sikkel zilver en een goudstaaf met een gewicht van 50 sikkel. Ik begeerde ze en nam ze mee. En zie, ze zijn verborgen in de grond, in het midden van mijn tent, en het zilver eronder. En daarmee ondertekent Jozua zijn doodvonnis. En dan laat Jozua de spullen halen. En dan lezen we dat de spullen voor het aangezicht van de Heere God worden neergeworpen. En dan neemt Jozua al die spullen die Achan genomen had. En hij neemt Achan, zoals u het hier ziet staan, het zilver, de kostbare mantel, de goudstaaf, zijn zonen, zijn dochters, zijn runderen, zijn ezels, zijn kleinvee en alles wat hij heeft. En hij neemt het mee naar het dal van Achor. En als ze daar aangekomen zijn, dan zegt Jozua, waarom hebt u ons in het ongeluk gestort? De Heere zal u in het ongeluk storten op deze dag. En dan wordt Achan met zijn familie, met zijn vee, met alles wat hij heeft, wordt hij gestenigd. Kunt u zich dat voorstellen wat dat geweest moet zijn? Stel u voor dat het hier zou zijn. En dat één van u dat gedaan zou hebben. En het hele gezin zou hier naar voren moeten komen. En iedereen zou dat gezin moeten stenigen. Kan je dat voorstellen? Hoe verschrikkelijk dat geweest moet zijn. Zijn vrienden misschien wel. Zijn mensen die hem kenden. Ze moesten hem stenigen. En zijn hele familie. En zo komt Achan om. En zo wordt dat dal, wordt later het dal van Achor genoemd. Genoemd naar hem. Om eraan herinnerd te worden. Wat het betekent als je de Heere God zo veracht. Vrienden, wat laat deze geschiedenis ons iets zien. Van dat God een heilig God is. En dat we met God geen loopje kunnen nemen. Wij spreken veel over de liefde van God. En terecht. We mogen nooit ophouden te spreken over de onbegrijpelijke, overweldigende liefde van God en de genade van God. Maar we moeten altijd oppassen dat we niet eenzijdig worden. Want God is ook een toornend God. God kan de zonde niet door de vingers zien. En dan zien we ook, bij Achan zien we dat. Dat God de zonde niet door de vingers ziet. En dat zien we heel in het bijzonder op het kruis van Golgotha. Dat God de zonde niet door de vingers ziet. Omdat de Heer Jezus daar, voor ons, voor u en voor mij, de straf op de zonde gedragen heeft. Weet u, zonde verwoest een mens. Er is niets zo verwoestend in ons leven als de zonde. Als de Heer Jezus in het prachtige Johannes-evangelie, als hij daar spreekt over de gelijkenis van de goede herder, dan zegt hij, ik ben de goede herder. Ik ken de mijne, mijn schapen kennen mij. Ik zorg voor ze. Ik heb ze lief. Ik ga voor ze uit. Ik geef mijn leven voor mijn schapen, zegt hij. Maar, zegt hij, er is ook een ander. Dat is de dief. Die komt niet door de deur binnen. Die komt stiekem binnen. Waarom? En dan zegt hij daar, die komt om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Johannes 10, vers 10. Ik ben gekomen, zegt Jezus, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Wat laten wij ons nog vaak in de maling nemen? Hè? Wat beseffen we nog vaak weinig hoe goed God echt is? Hoe barmhartig, genadig, geduldig, liefdevol. Hoe goed het is om met hem te leven. En wat moeten we ons iedere keer opnieuw realiseren? De tegenstander heeft maar één doel voor ogen. En dat is verwoesten en kapot maken. En als je dan om je heen kijkt in deze wereld, dan zie je daar de gevolgen van. Dan zien we het, vrienden. We zien het om ons heen. En wij staan midden in die wereld en hebben daar deel aan. Wat gebeurde nou in Achan dat het zo ontstellend met hem afliep? Nou, dan gaan we samen eens kijken. In de eerste plaats zegt hij, ik zag onder de buit een mooie kostbare Babylonische mantel. 200 sikkel zilver en een goudstaaf met een gewicht van 50 sikkel. Een mooie, kostbare Babylonische mantel, zag hij. Dat is niet zomaar een jasje waarvan je denkt van, man, wat haal je nou in je hoofd voor een jasje, voor een mantel? Maar dit moet een hele bijzondere mantel geweest zijn. Ik heb het dus nagelezen en de Bijbelcommentatoren die zeggen dat het waarschijnlijk een koningsmantel is geweest. Misschien wel de mantel van de koning van Jericho. Met juwelen afgezet, prachtig geweven, echt een pronkstuk. Denk maar aan de mantel van Jozef. En hij zag zilver en goud. Bij elkaar ongeveer zo'n 16.000 euro. Ik heb het eens omgerekend. Moet ongeveer een 16.000 euro geweest zijn in deze tijd. Een behoorlijke hoeveelheid geld. En hij zette zijn leven ervoor op het spel. Hij kon er niet van afblijven. Weet je, het is heel begrijpelijk dat Achan die spullen zag liggen. Hij kon er niet met zijn ogen dichtlopen. Voor ons geldt dat ook. Ook voor ons is het heel begrijpelijk dat wij van alles zien. Daar kun je niet aan ontkomen. Maar de vraag is, wat doe je ermee? Wat doe je met die dingen die je ziet? Het zien is begrijpelijk. Maar wat het in ons kan aanrichten. Hoewel je ook een heleboel kunt voorkomen. Het valt mij op dat als ik 's avonds mijn hondje uitlaat, ik heb het wel vaker gezegd denk ik, maar als ik 's avonds mijn hondje uitlaat en ik loop langs de huizen van de mensen, zelfs 's morgens vroeg al, vanmorgen toen ik mijn hond uitliet, toen zag ik mensen al zitten voor dat stomme vierkante afgodsbeeld. Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Waar je je mee vult, daar zul je vol van zijn. De vraag voor ons is iedere keer opnieuw, wat laten wij in onze ogen toe? Wat doen we met onze ogen? Wat doen we als we achter internet zitten? Wat laten we allemaal toe? En dan is het niet zomaar alleen, natuurlijk is het ook seksualiteit. Wat heel veel mannen in deze tijd, overigens ook vrouwen, zijn verslaafd aan porno. Ik dacht altijd dat mannen dat alleen hadden, totdat ik een tijd terug las dat ook vrouwen, dat er ook vrouwen zijn, wel in mindere mate, die ook volkomen verslaafd zijn aan pornografie. Maar het is niet alleen seks. Het is de hele geest van deze wereld die je op je in laat dringen. Weet u wat er gebeurt als ik achter die tv zou gaan zitten? En ik ga er allerlei films kijken en zo. Weet u wat er gebeurt? Het hele gedachtepatroon, de hele filosofie die achter zo'n film zit, die gaat mij beheersen. Die gaat hier op die computer opgeslagen worden. En daarom als we om ons heen kijken, dan zien we daar ook de gevolgen van. We zien mensen steeds meer op die manier ook gaan leven. Omdat ze daar steeds meer mee gevuld worden. Weet u wat Achan had moeten doen? Op het moment dat hij het zag. En dat hij dacht van, dat zou ik. Had hij meteen moeten zeggen, nee, niet doen. Afblijven. Dat is niet van mij. Dat is van de Heere God. Heer, help me hier. Ik wil het niet. Maar hij deed het niet. Er staat, ik begeerde ze en nam ze mee. Laat een vlammetje geen uitslaande brand worden, heb ik hier staan. Want ik moest denken aan een geschiedenis die ik zelf meegemaakt heb. Ongeveer 30 jaar geleden, ruim 30 jaar geleden. Ik woonde in Rotterdam. Ik was daar niet getrouwd, dus het moet 1979 geweest zijn. En ik woonde in een bovenverdieping van zo'n oud herenhuis. Je kent het wel in Rotterdam, die van die prachtige statige herenhuizen. In hartje Rotterdam. En naast mij, ik woonde op een bovenverdiepingje, kleine kamer met een klein keukentje bij en een douche erbij, net genoeg voor mij. En naast mij woonde ook zo iemand. Alleen dat was een junk. Die was verslaafd aan, ik weet niet waar hij aan verslaafd was, maar hij was aan verdovende middelen verslaafd. En die was 's avonds, had hij genomen en die had een kaarsje aangestoken. Zo'n lief klein kaarsje. En hij was, door wat hij gebruikt had, was hij in slaap gevallen of hij had het kaarsje in ieder geval niet meer gezien. En dat kaarsje was langzaam opgebrand, tot het opgebrand was. En toen begon het te smeulen. En toen is die hele bovenverdieping afgefikt. Brandweer erbij, alles. Een gigantische brand. Het was zelfs zo erg dat aan mijn kant, dus er stond een dikke muur tussen, aan mijn kant sprong de kalk van de muren af. Zo heet was het. Van één klein kaarsje. Ziet u wat dat kleine beginnetje, wat het voor een verwoestend effect kan hebben? Je leest wel eens dat er in de zomer, bijvoorbeeld in Frankrijk of in Spanje, of ook hier in Nederland, dat er een brand uitbreekt. Soms worden ze bewust aangestoken, maar soms ook onbewust. Iemand loopt te roken in het bos, gooit zijn peuk weg. Nou, roken moet je sowieso niet doen, denk ik, maar goed. Gooit zijn peuk weg. Die peuk gaat liggen te smeulen en dat ene kleine rotpeukje, dat zet een heel bos in lichterlaaien. Waar ze met helikopters en alles moeten komen om de brand weer onder controle te krijgen. En zo is het in ons leven ook, vrienden. Het begint altijd klein. En je moet zorgen dat je de kraan op tijd dichtdraait. Je moet zorgen dat je het kaarsje op tijd uitblaast. Je moet zorgen dat je de sigarettenpeuk, nou die moet je sowieso niet uittrappen, want ik hoop dat die nooit aangaat, maar bij wijze van spreken, dat je hem op tijd uittrapt. U begrijpt wat ik bedoel. Dat is het eerste. En het tweede probleem waar Achan mee zit, is dat hij verstoppertje gaat spelen. Speel geen verstoppertje. Ik ken het al van vroeger, hè? Natuurlijk, jullie zijn er allemaal jong geweest, net als ik. En dan speelde je verstoppertje, vond ik altijd zo'n leuk spel. En als ik bovenop mijn kamer zit te werken, dan kijk ik wel eens naar buiten en zie ik de kinderen weer en zie ik ze spelen. Dan denk ik van, ja, dat deden wij vroeger ook, ja. Dan verstopte je je ergens. Dan mochten ze je niet zien. Maar vrienden, wat kunnen wij dat ook doen? Verstoppertje spelen. Verstoppertje voor elkaar spelen. Verstoppertje voor God spelen. Maar wij moeten leren om open en eerlijk naar God te zijn. Wat deed Achan? Achan die nam die spullen en hij verborg ze in zijn tent. Onder de grond, onder het zeil, daar lagen ze verborgen. moest denken aan Adam en Eva. We kennen natuurlijk allemaal die overbekende geschiedenis. Maar ik vind dat zo'n kostelijke geschiedenis. Ja, niet kostelijk in de zin van wat daar gebeurde. Dat is in en in triest. Maar u kent dat wel, hè? Adam en Eva hebben gezondigd. Ze hebben van die boom gegeten. En dan staat er dat ze merkten dat ze naakt waren. En dan gaan ze een rokje van bladeren gaan ze vlechten. En dan horen ze de Heere God 's avonds aankomen. En dan denken ze, oeh, gauw wegwezen. En dan kruipen ze achter een struik. En wat gebeurt er dan? Dan komt de Heere God en dan zegt de Heere God, Adam, waar ben je? Hebt u er wel eens bij stilgestaan wat een vreemde vraag dat is? Adam, waar ben je? Alsof God niet al lang wist dat ze achter die struik zaten. Natuurlijk wist hij dat. Weet u dat God alwetend is? Dat hij alles weet van het verleden, van de heden en van de toekomst. Ja, ik weet dat brengt allemaal alle hele ingewikkelde theologische vragen mee, ga ik niet op in. Maar het is wel zo. God weet alles. God heeft zijn hele plan al klaar liggen. God is alom tegenwoordig. Hij is overal. Hij is hier vanmorgen. Hij is bij u thuis. Hij is als ik achter mijn tv zou zitten, als ik achter mijn pc zit, of waar dan ook. God is alle, God is overal en hij ziet alles. Hij ziet alles van ons en mij. Zelfs de kleinste gedachte die in mijn hoofd opkomt, God weet het al. Al voordat die gedachte komt, weet God hem al. Ja, het is onbegrijpelijk, maar dat is wat Psalm 139 zegt. Heere, u doorgrondt en u kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. Al mijn gedachten, al mijn wegen zijn bij u bekend. Dacht u dat God niet wist dat ze achter die struik zaten? Natuurlijk wist hij dat. En toch roept hij, Adam, waar ben je? En dan komt Adam. Ja, sorry heer, ik kon er niks aan doen. Hoor. Het was zij. Zij gaf het aan mij. Ja, ik kon er niks aan doen. Ik ben niet schuldig. En Eva zegt, ja, sorry, ik kon er niks aan doen. Hoor. Het was die slang daar. En God kan maar één ding doen. En dat is ze uit het paradijs gooien. Zijn wij ook niet vaak zo? Heer, ik kan er niks aan doen. Hoor. Het komt door mijn opvoeding. Of het komt door mijn vrouw, of mijn man, of mijn kind, of mijn buren, of weet ik, of mijn collega. Ik kan er niks aan doen, Heer. En zo zijn we maar bezig om onszelf te verstoppen. In plaats van eerlijk te zijn tegenover God. Wat zouden er veel huwelijken in deze tijd gered worden als mensen open en eerlijk naar elkaar zouden zijn? Wat lees je het vaak, hè? Wat hoor je het vaak? Ik hoorde het van een week nog. Ik had een kennis van me aan de lijn en die vertelde het. Jarenlang ging het al niet goed. Niet met zijn huwelijk gelukkig, maar met iemand die kende. En dan in één keer, pats, dan barst de vulkaan. Niet omdat het op dat moment fout gaat, omdat het al heel lang fout zit. Omdat mensen verstoppertjes spelen voor elkaar. Weet u wat een van de geheimen van een sterk huwelijk is? Niet van een volmaakt huwelijk, want die bestaan niet. Dat is om open te zijn naar elkaar toe. Om eerlijk te zijn naar elkaar. Dat betekent wel dat je elkaar moet accepteren. Elkaar moet aanvaarden, zegt de Bijbel ook. Wij moeten elkaar accepteren en aanvaarden zoals Christus ons aanvaard heeft. Zo moeten wij leren elkaar te aanvaarden. En naar de mate dat ik ga begrijpen en ga verstaan en ga beseffen en ga ervaren, vult u maar in. Wat het betekent dat Christus mij aanvaard heeft. Naar die mate vind ik ook de kracht om anderen te kunnen aanvaarden. Voor anderen te kunnen bidden. Hen te zegenen. Dat betekent hen het goede toe te wensen. Wat zouden er veel huwelijken onder christenen, Want ook onder christenen komt echtscheiding veel voor. Wat zouden er veel huwelijken bespaard zijn gebleven als men echt eerlijk en open naar elkaar zouden zijn. Ik weet nog goed, wij waren pas getrouwd, Henny en ik. En wij in het begin heb je dat, hè, dan moet je aan elkaar wennen. We waren ook allebei wat ouder. Allebei een eigen leven geleid en dan moet je aan elkaar wennen. En toen spraken wij met iemand en die zei tegen ons, je moet leren om niet tegenover elkaar, maar naast elkaar te gaan staan. Niet als kemphanen tegenover elkaar, maar naast elkaar staan. En samen zeggen van, we willen samen aan dat probleem werken. En ik moet u zeggen, wij hebben zo geleerd in ons huwelijk, met alle lek en gebrek en met alle vallen en opstaan, om te leren om open te zijn naar elkaar toe. En om niet, om als er maar één verwijt in onze toon klinkt om tegen elkaar te zeggen, hé, hoor ik daar een toon van verwijt? Wat kan dan een huwelijk echt sterk worden? Wat kunnen relaties in een gemeente sterk zijn, vrienden? Wat kunnen jullie als gemeente sterk zijn? Als je zo met elkaar omgaat. Hoe voorkom je dat je, net als Agam, dat je leven door begeerte verwoest wordt? Daar kan ik u geen kant-en-klaar recept van geven. Zoals van, hier staat het, neem dit en dat en dat en mengen door elkaar. Wij bakken zelf brood. Mijn vrouw is een paar dagen naar Zwitserland met een paar vriendinnen van haar. En als ik vanmiddag thuis kom, ga ik een brood in de wat meel en zo. En dan heb ik morgen vroeg heb ik dan vers brood. Nou, dat is een helder recept voor. Als je dat maar precies volgt, krijg je een goed brood. Maar zo is het niet met de Bijbel, vrienden. Wij zullen tot aan het laatst onze laatste ademtocht, zullen we strijd blijven voeren tegen de zonde. Maar ik wil u wel een paar dingen geven. Ik wil u wel iets meegeven waarvan ik in mijn leven heb ontdekt hoe kostbaar dat is. En dat is het verhaal van de witte en de zwarte hond. Kennen jullie dat? Wie kent dat niet? Zo, er zijn een heleboel mensen die het kennen, zeg. Heel goed. Maar ik vertel het toch voor die mensen die het niet kennen. Overigens, het verhaal kom je in vele variaties tegen. Ik heb gisteren nog eens even zitten te googlen. En dan lees je daar verschillende versies van. Maar de originele versie schijnt deze versie te zijn. Dat er is een Eskimo en die komt één keer in de week komt die in een dorp. En dan brengt hij twee honden mee. Een witte en een zwarte hond. En elke week doet hij daar een wedstrijd. En dan laat hij die twee honden met elkaar vechten. Maar voordat ze gaan vechten, mogen mensen gokken. Mogen ze inzetten. Welke hond gaat er winnen? En elke keer loopt het op dezelfde manier af. Namelijk dat de hond waarvan de Eskimo zegt die gaat winnen, die wint. En alle mensen die het tegenovergestelde doen, die verliezen. En ze vragen aan hem, hoe komt dat nou toch, joh? Hoe krijg je het nou voor elkaar om elke keer of die witte of die zwarte hond te laten winnen? Hij zegt, dat is heel simpel, zegt hij. Als ik volgende week wil dat de witte hond wint, krijgt de zwarte hond deze week bijna geen eten. En de witte hond, die krijgt het beste wat er is. Hij zegt, dan gaat het vanzelf. Werkt het zo in ons leven ook niet zo? Je kunt heel druk bezig zijn om de zwarte hond te bestrijden. Die staat natuurlijk voor het kwaad, voor de zonde, voor vul maar in. Maar weet u wat het geheim is? Wij moeten leren om de witte hond sterk te maken. Dan wordt die zwarte vanzelf aan de kant. De Bijbel spreekt daar zo prachtig over in Romeinen 13. Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus. En verzorg het vlees niet om begeerte op te wekken. Zie je, daar heb je precies dat principe in zitten. Bekleed u met de Heere Jezus Christus. Doe alles van hem aan. Schuil in hem. en besteed geen aandacht aan het vlees. Het vlees, dat is de zondige natuur die wij in ons hebben. Tot slot. Deze week, vanaf afgelopen donderdag tot en met aanstaande woensdag, Arie vertelde het al, vieren de Joden het Loofhuttenfeest. Het feest dat ze zich herinneren dat ze in de woestijn in loofhutten hebben gewoond. En ze maken allemaal een loofhutje en dan gaan ze daarin zitten en zo. En dat deden ze ook al in de tijd van de Heer Jezus. En in Johannes 7, daar lees je een hele opmerkelijke geschiedenis. En daar wil ik u twee versen uit voorlezen. Drie versen zie ik. Johannes 7 vanaf vers 37, daar staat dit. Dat is dat de Heer Jezus, die is opgegaan naar het feest. En in dat feest is een geweldig religieus gebeuren. En er wordt water uitgegoten, er wordt water bij de beek, de Kidronbeek denk ik, ik weet het niet helemaal zeker, maar er wordt water gehaald, dat wordt naar de tempel omhoog gebracht en dan wordt het daar voor het altaar uitgegoten. En dan staat er op de laatste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep. Hij sprak niet, hij riep. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Zoals dat water daar uitgegoten werd, zegt Jezus, zo zullen de stromen van levend water uit je binnenste vloeien. En dan staat er, dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Jezus zegt, als je dorst hebt, kom dan bij mij en drink. Ik weet niet hoe het met u is. Ik denk dat u ook wel voor mensen bidt die u na aan het hart liggen, dat ze Jezus zouden leren kennen. En weet u wat het grote probleem van de mens is? Dat de mens geen dorst heeft. Als mensen dorstig zijn, na gerechtigheid, na verzoening, na vergeving, ja, dan is het eigenlijk heel makkelijk. Dan ligt de weg gewoon open. Dan kan je, om in voetbaltermen te spreken, dan kan je de bal zo in het doel leggen. Hebben wij dorst? Als wij in ons leven staan en als we merken dat begeerte op ons afkomt, wat doen we dan? Heel eenvoudig. Dan moeten we naar Jezus vluchten. Het klinkt zo simpel, hè? Maar het is zo waar. Dan moeten we naar Jezus vluchten. Omdat wij in onze eigen zondige, gevallen, verloren natuur niet de macht, de kracht bezitten om de zonde in onszelf te bestrijden. Maar dan hebben we de kracht van de Heilige Geest nodig. En de Geest is gekomen met Pinksteren. En die woont in u en in mij. Die woont in ieder van u. Als u de Heer Jezus toebehoort, dan woont de Geest van God in u. En dan wil ik u aanmoedigen. Misschien hebt u wel heel erg veel moeite met een collega op uw werk, waarvan u denkt van, ik krijg het niet voor elkaar. Ik heb zo'n hekel aan die persoon. Om dan op uw knieën te gaan. En tegen de Heere God te zeggen, Heer, help me alstublieft, Heer. Help me om wat ik niet kan. Wilt u dat doen? Bewaar je oog voor wat je ziet. Leer om te schuilen bij de bron. Zorg dat het vlammetje op tijd uitgaat. Leer om open en eerlijk naar God en naar elkaar te zijn. En leer bovenal om in alle dingen te schuilen bij de Heer Jezus Christus. Amen. Vader in de hemel, wij danken u, Heer, voor uw kostbare woord. Wij danken u voor alle lessen die daarin tot ons komen. Wij bidden u, Heer. Wilt u geven dat zo onze levens u toegewijd mogen zijn. Dat door ons leven heen de Heer Jezus Christus verheerlijkt mag worden. Help ons zo, Heer, om deze dingen van dag tot dag in praktijk te brengen. Wees ons zo genadig en verheerlijk uw naam. Amen.